Ik ga meteen heel eerlijk zeggen aan het begin van de prediking, gemeente, dat ik heel erg uitgezien heb naar de dienst van vanmorgen om u te preken wat de tekst en de teksten die we gelezen hebben ons te zeggen hebben. En tegelijkertijd zie ik er ook wel een beetje tegenop. Kun je wel eens hebben, jongens en meisjes, iets waar je op zich naar uitziet, maar je ziet er ook een beetje tegenop. In dit geval, het is zo'n veelheid aan gedachten. Het is zo'n rijke verkondiging die wij vanuit de Bijbel vanmorgen mogen horen, dat je van tevoren denkt, hoe zullen we daaraan beginnen? Zullen we de draad halverwege niet kwijtraken? Zal de gemeente halverwege niet uitschakelen, omdat ze vol zitten? Heel veel gemeenten om u vanmorgen te mogen brengen, maar laten we samen bidden om de zegen van de Heere daarover. Als wij via een heel wonderlijk iets eigenlijk evangelie op ons afkrijgen. Wie had dat nou gedacht? Dat je via een soort gordijn, want dat is het toch waar we het over hebben, die voorhang in de tabernakel en later in de tempel, dat je daar geestelijk onderwijs uit zou krijgen. Maar er ligt heel veel onderwijs in de gemeente. Hopelijk ook tot ons aller zegen, tot vertroosting, tot bemoediging, tot ontdekking, of wat voor zegen u ook maar nodig hebt, de Geest des Heren geven het u in het hart. We gaan samen luisteren naar de boodschap van het voorhangsel. We hebben drie dingen samen te behandelen. Allereerst de geschiedenis van het voorhangsel. In de tweede plaats de prediking van het voorhangsel. En in de derde plaats het einde van het voorhangsel. Want dat is een beetje vreemd, jongens en meisjes. We gaan vandaag nadenken over iets wat er niet meer is. Voorhangsel bestaat niet meer. Ja, heel die tabernakel bestaat niet meer. Maar allereerst is dat voorhangsel verdwenen. Maar we gaan er toch op letten. Het voorhangsel, de geschiedenis, de prediking en het einde van het voorhangsel. Ik zei het dus net, het is er niet meer, dat grote gordijn dat daar ooit gehangen heeft om te beginnen in de tabernakel. En toch is het zinvol om erover na te denken, om het als het ware te herdenken. Ik dacht, dat gebeurt eigenlijk wel vaker, dat er herdenkingen worden gehouden voor iets wat er niet meer is, wat ooit scheiding maakte en het is verdwenen en dat vieren mensen nog altijd. Ik kan aan heel verschillende dingen denken. U denkt met mij misschien wel aan de 25-jarige herdenking van de val van de Berlijnse muur eerder dit jaar. Dat was ook iets wat scheiding maakte tussen de mensen. En wat een vreugde toen datgene wat scheiding maakte omvergehaald werd. Mensen elkaar in de armen vielen. Om een heel ander voorbeeld te noemen. Zo'n soort herdenking hebben wij elk jaar ook als het Pinksterfeest is. Je kan van het Pinksterfeest van alles zeggen, maar onder andere wat de apostel in Efeze 2 zegt, dat door het werk van Christus en van de geest van Christus de middelmuur des afscheidsels gebroken is. Vroeger was er een waterscheiding tussen heidenen en joden, vanaf de Pinksterdag niet meer. Gemeente, ook dat voorhangsel was iets wat bedoeld was om af te scheiden. Je leest dat trouwens letterlijk in de tekst die ik u las uit Exodus 26. Deze voorhang zal u lieden een scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. Niemand mocht er dan ook komen. Ja, en dat weten de jongens en meisjes natuurlijk ook wel. Eén man, één keer per jaar, en dan ook nog met allerlei voorwaarden. Hij moest precies doen wat God hem dan opgedragen had. En het belangrijkste was dan dat hij wel met een schaal met bloed naar binnen ging, die hoge priester, op die ene dag, die grote verzoendag. En voor de rest, gemeente, moest iedereen daar buiten blijven. Waarom? Waarom zo precies? Waarom zo strikt? Waarom zo stipt? een afscheiding voor, die laatste kamer in de tabernakel. Nou, het is het heilige der heiligen, zegt de tekst. En dat is een Joodse manier om te zeggen, dat is nou het allerheiligste plekje van de tabernakel. Dat is als het ware een afbeelding van de hemel zelf. In dat allerheiligste woont de heilige Israëls, God zelf. Het is een verwijzing naar de hemel. En dan heb je weer een tekst die je daar dan uit de Hebreeënbrief bij zou kunnen noemen. Daarom wordt aan het eind van Hebreeën 6 over de hemelvaart van de Heere Jezus gesproken als over het ingaan achter het voorhangsel. Daar hoort u wat de betekenis is van dat voorhangsel en van wat erachter zit. Dat voorhangsel is als het ware de poort van de hemel en daarachter woont en troont de Heere God. En als je goed naar het voorhangsel kijkt, dan kun je ook vanzelf wel zien dat dat de betekenis moet zijn. Als je kijkt wat er bij al die mooie kleuren die er nu weer op te vinden zijn, wat er voor figuren op geborduurd staan. Daar moeten, en dat is van het allerkunstelijkste werk, dat is vakwerk, daar moeten cherubim op te zien zijn. Figuren waarvan iedere Israëliet zou kunnen zeggen, dat is een afbeelding van een engel. Cherubim. Nou, dat geeft natuurlijk aan dat voorhangsel om te beginnen iets heel indrukwekkends, gemeente. Als je bedenkt wat dat eigenlijk zijn, cherubim. Het zijn die wezens waarvan we aan het begin van de dienst gezongen hebben met Psalm 148. Die de hoge plaatsen bewonen. Die bij God in de hemel een plek hebben en op zijn wil en op zijn wenk letten. Die trouwe, gedienstige geesten. Die niet als engeltjes, als babytjes afgebeeld moeten worden, maar als die krachtige helden, de hemelse heerscharen. Je zal dat toch als priester bijgestaan hebben, gemeente, en gezien hebben. Kijk, die houden als het ware hier de wacht, want daar achter het voorhangsel, daar woont de Heer van de engelen. Ja, dat geeft natuurlijk meteen ook aan dat voorhangsel ook iets ontzettends. Niet alleen iets indrukwekkends, imponerends, dat je erbij gaat staan en je blijft er naar staren. Maar hoe langer je ernaar kijkt, krijgt het ook iets angstigs. Iets onbehagelijks. Als ik naar die cherubim kijk en me dan herinner wat de allereerste keer was dat er in de Bijbel sprake is van cherubim. Begrijp je, kinderen, waarom we vanmorgen ook iets uit Genesis hebben moeten lezen? Daar kom je ze voor het eerst tegen in de Bijbel. En je komt ze eigenlijk op precies dezelfde plek tegen als in de tabernakel. Dan kom ik ze tegen in de poort van de plek waar God woont en waar ooit de mens bij God woonde, in het paradijs. Aan de oostkant van de Hof van Eden, zei Genesis. Daar stonden cherubim toen Adam en Eva, terwijl ze weggestuurd werden, nog even achterom keken. Toen zagen ze daar in de poort van het paradijs, aan de oostkant was een opening, stonden daar engelen. En daar was niet alleen die engelen te zien, maar er was ook een zwaard te zien. De grondtekst zegt het is eigenlijk zo voor te stellen, een zwaard dat voortdurend heen en weer zwaait in die deuropening. Een vurig zwaard. En je kan er niet langs. Als je zou proberen binnen te glippen, dan word je door dat zwaard getroffen. En die cherubim staan er om de toegang te bewaken. Je zou zeggen, het is als het ware een koninklijk paleis, waar de marechaussee bij de poort staat om te zeggen, meneer, wat moet u hier? Verboden voor onbevoegden. Verboden toegang. voor Adams kinderen. Nou gemeente, op dat tafereel uit Genesis 3 is Exodus 26, het gordijn in de tabernakel, een vervolg. Cherubim die de weg versperren. Aan de oostkant van het heilige der heiligen, let u daar ook op. Alle ingangen die wij tot nu toe gepasseerd zijn in de tabernakel zitten aan de oostkant van de poort tot en met de voorhang. Een herinnering aan Genesis 3. Want daarachter dat laatste gordijn staat de ark, de troon van de Allerhoogste. Daar hangt tussen de cherubim op de ark de lichtglans van de Shechina. De heerlijkheid, de uitstralende heerlijkheid van God. En die mag en die kan door niemand gezien worden. Niemand zal God zien en leven. Vandaar dat er voor die plek een gordijn gehangen wordt. En dat heeft er in die tabernakel 500 jaar gehangen. In de woestijn. Later in Kanaan, Silo, waar heeft die al niet gestaan, die tabernakel. In de tijd van de richteren, in de tijd van Samuel, in de tijd van David. 5 eeuwen lang hangt dat gordijn daar. En dan komt er een moment dat de tent vervangen wordt door een huis. Wie heeft dat ook weer gebouwd, jongens en meisjes? Salomo. Er wordt een tempel in Jeruzalem neergezet. En alles in die tempel is toch wel wat anders dan de tabernakel. Het is soms ook groter en grootser en heerlijker. Ja, dat geldt eigenlijk ook, gemeente, voor ons voorwerp. Een van de beschrijvingen van die tempel van Salomo zeggen ons dat ook in die tempel er sprake was van een gordijn. Dat zegt de kroniekenschrijver. De koningenschrijver die ook zijn versie geeft van de tempelbouw zegt, Salomo had niet alleen een gordijn opgehangen, maar er waren ook deuren. En ik heb daar wel mee gezeten. Je denkt, hoe is dat precies eruit gezien? Heeft dat gordijn voor die deuren gehangen? Of hebben die deuren voor die voorhang gezeten? Ik weet het niet precies. Ik vond het wel opmerkelijk hoe de koningenschrijver die deuren beschrijft, die er dan ook in de tempel van Salomo voor het Allerheiligste geweest zijn. Weet u wat daarop geweest is? Wat daarop te zien geweest is? Natuurlijk die cherubim. Maar ook palmbomen, vergulde dadelpalmen en eveneens van goud ontluikende bloemenfiguren. En ziet u wat ik zie? Dat is nog wel een mooie gedachte geweest van Salomo. Salomo die wist wat daar op die plek te zien moest zijn, waar dat aan terug moest doen denken. Alsof je de poort van het paradijs inkijkt. Je ziet engelen en als je langs ze heen kijkt zie je palmen en bloemen. De poort van het paradijs. Nou gemeente, dat gebouw heeft er dan ook weer 400 jaar gestaan. Iedereen weet, uiteindelijk is die in vlammen opgegaan. De Babyloniërs hebben de tempel van Salomo verwoest. En dan komt er na de ballingschap nog een tempel, de tweede tempel. Zerubabel bouwt hem op, Herodes de Grote maakt hem af. Minder groot, minder groots dan die van Salomo, maar nog altijd indrukwekkend. Geldt ook weer voor de voorhang. In de laatste tempel is het weer echt alleen een gordijn. Ik zal straks nog iets zeggen over dat gordijn. Want dat komen we straks op Goede Vrijdag tegen. Maar een heel groot en zwaar gordijn. En nou bestaat het niet meer. God zelf heeft ooit gezegd dat het er moest komen. God zelf, ik loop daar een beetje op vooruit gemeente, ik doe dat bewust. God zelf heeft ook gezegd, het moet weg. Ik bewaar dat niet voor het laatste punt van de preek alleen. Maar ik vond dat moet eigenlijk heel de preek vanmorgen doortrekken. Wij hebben het over iets wat weg is. En waarom is het weg? Omdat God gezegd heeft dat het weg kon. De versperring tot de boom des levens. De versperring tot de genadetroon is op goddelijk bevel weggenomen. En u heeft vorige week zondag in een van de preken van dominee Uitslag kunnen horen hoe dat zit, gemeente. Waarom heeft God het eerste weggenomen om het tweede te stellen? Wat zei 2 Korinthe 3 daar ook weer over? Omdat de ene bedeling vanwege het werk van Christus plaats kon maken voor een andere bedeling. En daar wil ik mijn eerste toepassing van maken vanmorgen, gemeente. Als we iets even van die geschiedenis van die tabernakel aanstippen. En je ziet het voortdurend veranderen, een tent en dan een tempel en nog weer een tempel. Uiteindelijk verdwijnt het allemaal. En dat komt omdat wij in het Nieuwe Testament leven. Gemeente, waarderen wij onze positie in het Nieuwe Verbond? Want die mensen die geleefd hebben in de tijd van Exodus, die hebben het dan toch altijd maar met schaduwen. Met voorafbeeldingen, met beelden moeten doen, verwijzingen die nogal wat uitleg nodig hebben. Dat merkt u van het jaar ook wel. We hebben al heel wat preken over de tabernakel gehouden en heel wat mensen hebben gezegd, dominee, ik hoor heel veel dingen die wist ik helemaal niet. Moest je eerst eens een keer op gewezen worden. Nou, dat hebben die Israëlieten ook nodig gehad, gemeente. En heel vaak hebben die dat denk ik niet begrepen, wat dat allemaal nou precies wilde zeggen. Die voorwerpen en die volgorde en heel die dienst en al die rituelen. Maar nou mag u vandaag zitten onder de volledige verkondiging van de Raad Gods. We zien de voorbeelden. We laten het licht van het Nieuwe Testament erover schijnen. En u hoeft niet te raden wat het allemaal te zeggen heeft. U hoeft ook niet te blijven staan bij een voorhang, want bij voorbaat wordt gezegd, gemeente, hij is er niet meer hoor, denk erom, hij is verdwenen, om Christus wil. Maar waardeert u dat? Nieuw testamentisch te mogen zijn. Want dat zou natuurlijk wel heel erg zijn, gemeente, als u wel in het nieuwe verbond mag leven. Maar dat u leeft alsof u nog in het oude verbond staat. Zoals je mensen wel eens kunt tegenkomen. Die zeggen, dominee, ik zie er zo naar uit dat er in mijn leven wat gebeurt. Ik zie zo uit naar de komst van de Heere in mijn leven. Maar de manier waarop ze het zeggen. Het aantal jaren waarin ze dat blijven zeggen en altijd maar weer datzelfde zeggen. Die zegt, is er nou geen voortgang in? Waar wacht men op? Wat moet er nou gebeuren? Alsof mensen nog voor Goede Vrijdag staan. Alsof er nog niet betaald is voor de zonde. Alsof er nog geen volkomen borgwerk is om te verkondigen. Alsof er nog geen allesreinigend bloed is om je hoop op te stellen. Gemeente, het werk is volbracht. Ik wacht daarmee echt niet tot de laatste 5 minuten van de preek. Maar ik wil het u nu alvast zeggen. Het voorhang, we overdenken het, maar het is weg. Omdat Christus heeft gezegd, het is volbracht. Maar leeft u daaruit? Bent u echt nieuwtestamentisch? Of bent u eigenlijk nog onder de wet? Voorhangsel en alles wat er vanmorgen over te zeggen is, dat verkondigt ons dat niets God in de weg staat om uw volkomen zaligheid te schenken. Nou, als ik het heb over wat het voorhangsel ons dan te zeggen heeft, dan ben ik daarmee eigenlijk alweer bezig om het tweede punt van de preek aan te breken. Want we zouden het hebben over de prediking van het voorhangsel ook. Wat zegt ons dat nou? Als je dat gordijn daar ziet, stel je voor je bent priester, je staat bij het reukofferaltaar, je kijkt even om en dan zie je dat gordijn hangen. Wat zegt dat? Ik dacht dat het in ieder geval 3 dingen te zeggen had. Eerst natuurlijk altijd weer dat ontdekkende element. Want in eerste instantie staat de mens dan toch voor een gesloten deur als die beseft daarachter, daar woont God. In eerste instantie voor een gesloten deur. Dat heb ik al eens een keer eerder in de tabernakel gehoord, bedenk ik mij. Dat was toch met die allereerste preek in september ook gemeend. Toen we met dat kind meeliepen naar de tabernakel en eerst tot onze ontzetting voor die hele hoge witte wand kwamen te staan. Die zei ook wegwezen. Niet welkom voor zondaren. Zo is het altijd weer, gemeente. Zo is het in Genesis 3 met die engelen in die deur. Zo zegt David het in Psalm 5. Wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. En het is een ervaring die beaamd wordt en sterk gevoeld wordt door, wat ik maar zal noemen, ontwaakte gewetens. Je moet maar eens aan je zonde ontdekt worden. Je moet maar eens gaan voelen wat dat nou betekent, schuld te hebben tegenover God. Je moet maar eens te maken krijgen met dat verlichtende werk van de Heilige Geest. Je hebt er jaren niks van gemerkt of gezien en opeens gaan je ogen open en je ziet, ik ben in groot gevaar. Ik heb met een ander niks te maken, maar ik ben zelf schuldenaar voor God. En ik sta er buiten. Ik sta er door eigen schuld buiten. Onmogelijk om binnen te komen. Dat is heel nuttig, gemeente, als een mens dat gaat beseffen. Maar we zeggen het tot de ontwaakte gewetens van morgen. Blijft u er toch ook weer niet in steken. Want ontdekking op zich zal u niet zalig maken. Zondebesef op zich brengt de mens niet in de hemel. Dan was Kain en Judas ook zalig geworden. Want die hadden zondebesef. Maar het gaat erom, gemeente, dat de mens met zijn zondebesef op de goede plek terechtkomt. Dat hij bij Christus uitkomt. Want inmiddels is daar iemand die van een beter verbond middelaar geworden is. De Heere Jezus Christus. En het kan zijn, hoor, gemeente, dat u zo op uw zonde ziet en dat u zo met uzelf worstelt. Dat u zegt, ach dominee, aan de Heere Jezus kom ik nog lang niet toe. Of dat u zo met uzelf in de knoop zit dat u zegt, die Christus, daar wordt wel voortdurend over gesproken, maar het is voor mij een verborgen persoon. Ik weet niet wat ik met hem aan moet. Ik weet niet hoe ik hem kan gebruiken tot zaligheid. Gemeente, dan is de prediking juist daarvoor gegeven. Om uw oog op hem te richten vanmorgen. Om hem te onthullen in de prediking. Maar als ik u daar in de loop van deze preek ook in mee probeer te nemen, gemeente, laat u meevoeren. Als ik daarheen wijs of daarheen, ga met uw ogen mee, gemeente. Laat uw blik meenemen om te zien op Christus. En laat u ook bemoedigen, u die zichzelf misschien geen moed durft in te spreken, omdat u zegt, ik heb het zo verbeurd en ik heb het zo verzondigd. Het is voor mij zo'n afgedane zaak. Ik kan me niet voorstellen dat ik er ooit nog binnenkom en bij mag horen. Kijk nog eens naar die voorrang, gemeente. Zelfs het materiaal waar die van gemaakt is, heeft nog een bemoediging in zich. Daar moet je dan even een oog voor hebben, maar iemand als Arthur W. Pink, die zegt dat in zijn verklaring van Exodus. Hij zegt, mensen, dat de voorhang van stof gemaakt is. Een gordijn wat je desnoods aan de kant kunt schuiven of doormidden kunt scheuren, dat zal nog gebeuren, maar... Maar dat daar niet een stenen muur voor dat allerheiligste gestaan heeft. Dat is ook nog een prediking. Want de gordijn hoort bij een tent. En een tent zegt, dit is maar tijdelijk. Dit is niet definitief. God wacht ook op het moment dat hij straks zelf het gordijn kan openschuiven. En dat de toegang vrijgemaakt wordt. Daarom mogen zoekende zielen ook bemoedigd worden vanmorgen. Al sta je misschien voor je besef nog voor een gesloten muur. Maar het is geen muur, het is een gordijn. En gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Als u maar niet denkt dat het van uw zoeken moet komen. Het moet van Jezus komen. Laat uw zoeken daarop gericht zijn. En de Heere Jezus, gemeente, ja, dat is heel wonderlijk. Maar zelfs in die voorhang die scheiding maakt, kom ik hem nog tegen. Moet je weer even een woord uit de Hebreeënbrief bijnemen om daar iets van te gaan zien. En ik lees het maar even voor, wat ik vond aan het eind van Hebreeën 10. Een wat vreemde tekst misschien, hoewel u hem wel allemaal kent, denk ik. Die tekst van die verse en die levende weg. En er staat erbij, die weg die Hij, de Heer Jezus, ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En ik zal u eerlijk zeggen, gemeente, ik heb daar altijd overheen gelezen. Want dat is nogal een opmerking van die apostel. Het voorhangsel is Jezus vlees. En als ik dan nog eens een keer naar dat gordijn kijk en die kleuren op me laat inwerken, die mij al bekend voorkwamen, dan denk ik natuurlijk, dat heb ik eerder gezien. Hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn getwerend linnen, dat waren precies dezelfde kleuren die de poort van de tabernakel droeg toen we er nog voor stonden. Datgene wat toegang maakt, het lijkt wel scheiding te maken, maar uiteindelijk is het de manier om binnen te komen. Kleuren die spreken van hem die uit de hemel kwam, die het purper van de koning mag dragen en die het scharlaken van mijn zonde met zijn bloed verzoent. Iemand vraagt, dominee, zouden ze dat nou echt begrepen hebben, die priesters die daar in de tijd van Mozes bijgestaan hebben, Aaron die daar één keer per jaar langs mocht. Zou die man nou alles wat we nou vanmorgen aan dat gordijn zien, zou die dat toen hebben geweten en hebben gezien? Ik weet het niet, gemeente, ik vind het veel belangrijker om u te vragen of u het nou vanmorgen ziet. En of u het gelooft. Verstaat ge wat geleest, vroeg Filippus aan de moorman. Ik vraag het u vanmorgen. Verstaat u wat u in uw Bijbeltje vanmorgen leest? Leerde u zien op Jezus? Leerde u zien op hem van wie het voorhang predikt? Hij geeft in alle tijden toegang tot de Vader. Dat zeggen de kleuren. Dat zegt de stof. Dat zegt de hoge priester met het bloed. Dat zegt trouwens ook het einde van het voorhangsel. Want daar moeten we natuurlijk uitkomen, gemeente. Het heeft een lange geschiedenis gehad. 500 jaar tabernakel, 400 jaar eerste tempel, toen die tweede tempel, ook ongeveer 400, 500 jaar. En in die laatste tempel heeft dus weer een gordijn gehangen, zei ik net. Die deuren van Salomo, die hebben ze maar niet meer gemaakt. Dat is eigenlijk ook niet zo goed in gedachten misschien van Salomo. Het moest om een gordijn gaan, iets tijdelijks. Maar dat is nogal wat geweest, hoor, gemeente. Ik heb dat ook nooit geweten. Je denkt altijd aan die tabernakel. En dan heb je zo'n soort gordijn in gedachten misschien wel. Van dezelfde afmetingen of van dezelfde dikte zoals de gordijnen hier in de kerk. Iets wat je met niet al te veel moeite opzij kan schuiven als je er langs moet. Maar nou kwam ik iets tegen uit een heel oud Joods geschrift, de Talmud. Misschien kent u dat wel. Commentaar van de Joden op het Oude Testament. En in die Talmud wordt verteld wat de afmetingen waren van dat gordijn dat uiteindelijk op Goede Vrijdag in tweeën is gescheurd. Dat gordijn in die tweede tempel van Herodes. Dat is gigantisch geweest, gemeente. 18 meter hoog. Dat is nogal een eind. Dus de vuurtoren van Urk is 18 meter hoog. 9 meter breed. En, dat trof mij het meeste nog, 10 centimeter dik. Dat schuif je niet zomaar aan de kant. Dat scheur je ook niet zomaar aan fladden. En ik dacht toen ik er even over zat te mediteren, dat is misschien ook wel een beetje symbolisch geweest voor de voortgang van heel de situatie, zo van die tabernakel tot en met de tijd dat de Heer Jezus geboren gaat worden. Eerst was het een gordijn in die tabernakel, maar hoe verder je dan komt in de geschiedenis, hoe hoger, hoe dikker, hoe breder dat wordt, dat gordijn dat zegt, je kan er niet in. Dat is misschien wel een beetje symbolisch, gemeente. Want hoe verder men komt, hoe meer zonden zich opstapelen, hoe verder Israël van de bedoeling van Gods verbond afdwaalt. Ze verzanden helemaal in wetticisme. Ze zijn het zicht op de genade helemaal kwijt. En de volkeren om Israël heen, ook een en al ellende, narigheid, ongerechtigheid, zonde. Op het moment, gemeente, dat het Nieuwe Testament aan gaat breken en de Heere Jezus komt, dan is de zaak onmogelijker dan ooit. Dat zegt mij dat dikke, hoge, brede gordijn. Er is eigenlijk helemaal geen kans meer op dat er nog één keer een Adamskind terug kan komen in het huis van God. En ik zeg maar weer, gemeente, dat kan ook in je eigen beleving natuurlijk iets zijn wat je aanvliegt. Misschien zijn hier wel mensen die nu hun naam horen noemen. Die zeggen, dominee, in die zin sta ik ook al lang niet meer bij de tabernakel, bij dat gordijn. Dat viel toen nog wel mee in de begintijd. Maar nou ben ik iemand die is veel verder in het leven gekomen. En die is in de zonde zo doorgegaan. Zo hard en zo hardnekkig en zo zwaar en zo langdurig gezondigd. En ik heb mijn onmogelijkheden alleen maar zien groter worden. Ook de hardheid van mijn hart. En dat ik merkte indrukken. Vroeger was ik nog wel eens gevoelig onder een preek. En nou komt er bijna nooit meer iets door. Door die eeltlaag op mijn ziel. Zal ik er ooit nog door kunnen? Want het is allemaal zo onmogelijk. Het is de geest van God, gemeente, die dat kan veranderen. En die daar ook vanmorgen dat woord voor wil gebruiken. Om uw ogen te verlichten. Niet alleen om u te laten zien hoe ver u gegaan bent. En hoe erg het met u is. En hoe onmogelijk het voor u is. Maar ook om u te laten zien dat er één is. Die heeft gekund wat niemand toen voor mogelijk heeft gehouden. Ze hebben ooit dat gordijn, gemeente, met 300 priesters aan de haken gehangen. Zo zwaar was het. Zo enorm. Er was maar één priester voor nodig om het weg te krijgen. Gaat u nog even mee naar Golgotha? Ja, wij lazen dat laatste stukje van het lijden van de Heere Jezus. En toen ik het opschreef, dacht ik, dat is eigenlijk niet goed gezegd. Laatste stukje. Het waren de laatste uren, maar wat was er in die uren allemaal wel niet te doen? Toen het zonlicht doofde, omdat de Vader op dat moment de rechter van de Heere Jezus werd. En er zoiets ergs op Golgotha ging gebeuren, dat de Vader als het ware bij voorbaat het licht uitdeed, want dat was te erg om te zien. De Vader als rechter, de volle last van zijn toren tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht, in 3 uren liet neerdalen op het hoofd van de Heere Jezus. Die op die dag beschouwd wordt als de enige zondaar die op aarde te vinden is. En alle zonden van iedereen moet aan hem worden gestraft. Zo bitter, zo zwaar. Dat terwijl we de Heere Jezus heel de dag nog niet hebben horen klagen. Dat hij het onder die druk niet meer uithoudt en zegt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En als hij dat gezegd heeft, klaart het ineens op. Rondom het 9e uur van de dag, schrijft Matthäus. En Jezus vraagt iets te drinken, zegt een ander evangelie. alsof hij een glaasje water nodig heeft om zijn laatste preek te laten horen. Met alle kracht die er in hem is. Tetelestai. Het is volbracht. Preek die moet weer klinken over Golgotha, door de straten van Jeruzalem, over het rond van de aarde, tot in de krochten van de hel, tot in de hemel der hemelen. Het werk der verzoening is af. En op die preek, gemeente, klinkt vervolgens een amen. Aan het eind van die symfonie klinkt een paukenslag. Als de Vader verschillende tekenen geeft om zijn goedkeuring over het offer van zijn Zoon te geven. Er klinkt een aardbeving. En misschien is die aardbeving wel het middel geweest, gemeente. God werkt doorgaans middelijk, dat weet u wel. Misschien was dat het middel dat er in de tempel iets gebeurde wat geen mens voor mogelijk had gehouden. Daar scheurde. En wat moet dat voor een geluid geweest zijn? 10 centimeter dikke stof. Over de lengte van 18 meter. Finaal doormidden. Van boven tot beneden. Kan er een duidelijker bewijs geleverd worden, gemeente, dat het werk van de Heere Jezus voldoende is? Let u ook nog even op dat gescheurde voorhangsel. Wat voor boodschap gaat ervan uit? Het zegt allereerst iets over de Heere Jezus zelf. Hebreeën zei, het voorhangsel is zijn vlees. Kijk naar die 2 gescheurde helften, gemeente. Herinner u wat het avondmaal zegt. Dit is mijn vlees. Dat voor u verbroken wordt. Het zegt ook iets over de Vader. De rechter is genoeg gedaan. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de zonde. Ja, er is geen zonde, gemeente, die u nog buiten de hemel hoeft te houden. Wie zegt dat? Dat zegt de Vader. Ik zeg u nogmaals, is er een beter bewijs te leveren dat een mens terecht en met reden mag hopen op het werk van de Heere Jezus? Juist die gescheurde voorhang predikt het ons, gemeente. De hemelpoort is geopend. Sinds Genesis 3 zat hij dicht. Slechts door een hoge priester met bloed kon hij gepasseerd worden. En het was nooit volkomen, want aan het eind van elke grote verzoendag ging het gordijn weer dicht. De komende 364 dagen. En nu blijkt er één het voorhangsel gepasseerd te zijn. Die had het goede bloed bij zich, gemeente. Ik zeg het met eerbied. Het bloed van de Zoon van God. En nu is het paradijs heropend, jongens en meisjes. Is wat? Het paradijs is heropend. Vandaag mag de eerste al naar binnen. Daarom zegt de Heere Jezus het zo, gemeente. Waarom zegt hij niet tegen de moordenaar, vandaag mag je met me mee naar de hemel? Nee, hij zegt het zo. Heden zult gij met mij en de cherubim houden je niet tegen. In het paradijs zijn. Tallozen zijn hem gevolgd. Die grote scharen van wie er al zoveel boven zijn. Gemeente, leerden wij al via de verse en levende weg Christus tot God naderen. Ik zei het, uw zonden hoeven u niet te verhinderen. Alleen uw ongeloof zal u tegenhouden. En zal het nou vanmorgen weer zo moeten gaan, beste broeder, lieve zuster? Het zal toch niet vandaag weer zo gaan dat u onverrichte zaken naar huis gaat en weer met uw ongeloof naar huis gaat en dat u nog niet doet wat de Heilige Geest u laat prediken om op Jezus te zien? Of mag de geest u vandaag te sterk worden? Krijgt u zoveel over u heen aan overmacht dat u ook scheurt? Dat zou toch kunnen vanmorgen? dat u het ook moet opgeven. Het voorhangsel kon er niet meer tegen op Goede Vrijdag. Dat moest verbroken worden. Maar het zou toch best kunnen dat u vandaag ook verbroken wordt. Dat u zegt, dominee, ik kan er niet meer tegen. Tegen zo'n Christus kan ik niet op. Tegen zoveel genade ben ik niet bestand. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Maarten Luther zou u kunnen vertellen wat het betekent, gemeente. U weet wat hij ook zei op het moment dat hij ook ruimte zag in het evangelie. De rechtvaardige zal door het geloof in Christus leven. Wat gebeurt er? De poorten van het paradijs openden zich. Dat kan vanmorgen ook. Dat kan ook opnieuw. En daar ga ik mee afsluiten, gemeente. Kolbrugge zegt in een preek over onze tekst. Ook na ontvangen genade zit een mens wel weer eens met een voorhang die er eigenlijk niet hoeft te wezen. Wij weven met onze zonden en zorgen gedurig weer een nieuwe voorrang, zegt Kolbrug. Maar hij spoort u in die preek ook tot hetzelfde aan, gemeente. Zie toch op Jezus, zie niet op uzelf. Blijf niet steken in uw overtuigingen, maar laat u door het bloed met God verzoenen. En zou er een veiliger weg zijn dan dat u het eens wordt met de Vader, gemeente. Geloven is het eens worden met God de Vader. God de Vader zei, het is goed, mijn zoon. De deur kan open. Zou een mens verloren kunnen gaan, gemeente, als hij het met God eens wordt? Nee, ze zullen er komen, gemeente. Ze mogen nu al naderen voor Gods aangezicht in hun gebeden. En als ze zijn woord komen beluisteren. En eenmaal zullen ze helemaal met lichaam en ziel tot hem mogen gaan. En dan ben ik aan het eind van de Bijbel gekomen. Het was een preek over heel de Bijbel eigenlijk. We begonnen bij Genesis. En we komen uit bij Openbaring. Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. Geen scheiding, geen afstand, geen gordijnen, geen deuren. De tabernakel Gods is bij de mensen. En het geweldigste van alles. Zij zullen zijn aangezicht zien. En ze zullen erom huppelen. Van zielenvreugd. Amen.